Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Vanaf de redactie van NRC, de zomer van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. Deze week verdrong een andere crisis corona van de voorpagina's. Dinsdag kwam het IPCC met een nieuw klimaatrapport en nog nooit was de boodschap zo duidelijk, zag wetenschapsredacteur Marcel Aanenbrug. Ja, de mens is verantwoordelijk. Maar gaat er nu ook echt iets veranderen?
Deze week belden mijn collega Paul Luttekhuis en ik met Arthur Petersen, klimaatwetenschapper en filosoof, die zich op dat moment op het Franse platteland op zijn vakantieadres bevond.
Ik vond het schitterend. Het emotioneerde me ook wel.
Hij wilde ons toch graag te woord staan, want hij was razend enthousiast over iets wat hij zelf het telefoonboek noemt.
En het is helemaal niet nu zo'n, laat zeggen, losstaand telefoonboek. Het zijn echt noodzakelijke onderdelen om meer te kunnen zeggen over wat er op verschillende plekken op aarde precies aan de hand is, wat er gebeurt met bijvoorbeeld extremen.
Het nieuwste IPCC-rapport. IPCC, dat staat voor Intergovernmental Panel on Climate Change. Het is het klimaatpanel van de Verenigde Naties die eens in de zoveel jaar een dik rapport schrijft over de stand van zaken rond het klimaat.
Ja, en je hebt het ook voor je liggen, hè? Althans een deel.
Een deel, ja. Het voorlopige rapport zelf is 3500 pagina's. Dat heb ik niet uitgeprint. De samenvatting die altijd wordt geschreven voor beleidsmakers, die ligt hier voor me. Dat is 40 pagina's, dus dat is nog te doen.
Ja, nou, het rapport waar natuurlijk iedereen de hele week al mee bezig is. Wel grappig dat hij daar zo enthousiast over is, want dat heb ik verder eigenlijk niemand horen doen. Iedereen was juist heel erg gealarmeerd.
Ja, en het is ook opmerkelijk dat het enthousiasme ook van hem komt, want hij heeft ook meegeschreven aan het laatste rapport 2013. En toen het rapport verscheen, zei hij dat het wel zo'n beetje klaar was.
Iedere 7 jaar van die grote, dikke telefoonboeken uitbrengen met fantastische hoofdstukken erin die eigenlijk niemand leest. En dan daar dan samenvattingen van maken die dan moeten beantwoorden aan de vraag of de mens de klimaatverandering veroorzaakt. Ja, dat leek me niet zo nuttig.
En nu kijkt hij daar dus opeens heel anders tegenaan.
En nu heeft hij een hele andere mening, want hij is echt flabbergasted over dit rapport.
Ja, dan denk ik eens dat het een soort heruitzending is. En ik had het niet verwacht. En het is zeer de moeite waard dat dit nu is gebeurd.
Ja, dat, ja, het is natuurlijk wel opvallend. Maar is dit rapport dan zo ontzettend vernieuwend?
Niet eens, want we weten wat het broeikaseffect is. We weten wat broeikasgassen doen. Dat weten we eigenlijk al meer dan 100 jaar. En dat hebben we de afgelopen maanden ook wel in het nieuws kunnen volgen.
The UN Climate Panel predicts the coming decades will bring more extreme weather events like the floods and wildfires we've seen in the past weeks.
Meer hittegolven, meer hoosbuien, meer bosbranden.
Nederland krijgt vooral te maken met een verdere stijging van de zeespiegel. Die gaat steeds sneller.
Oceanen warmen op, verzuren, de zeespiegel stijgt.
The UN Secretary General called the findings a code red for humanity, adding that it must be a death knell for coal and fossil fuels.
Dat zijn allemaal dingen. Als je het rapport van 1990 leest, daar zijn al projecties gemaakt met verwachting dat de temperatuur rond 2025 met ongeveer 2 graden zal zijn opgewarmd. En daar zitten we nu nog niet helemaal, maar ongeveer die range. Als je kijkt met wat voor zeespiegelprojecties, die kloppen ook al min of meer.
Het staat er eigenlijk allemaal al in.
Het staat er allemaal al in. En Arthur Petersen, die zegt dat ook. Wetenschappelijk is er nu niet zo heel veel nieuws.
Wetenschappelijk is er niet opeens iets nieuws ontdekt. Dus er zijn verschillende dingen die natuurlijk in de wetenschap zijn veranderd. We hebben meer geleerd over de extremen en hoe je die toe kan schrijven aan de mens en nog een paar dingen. Maar een heleboel van de hoofdconclusies die hadden we ook al op dezelfde manier op kunnen schrijven op basis van de onderliggende hoofdstukken van 2013.
En als het allemaal niet zo nieuw is, waarom is Arthur Petersen dan nu zo enthousiast?
Nou, dat heeft dan vooral met de vorm en de organisatie te maken, zegt hij.
Die vorige rapporten kon je door de bomen het bos niet meer zien. En nu komt de hoofdboodschap gewoon volstrekt duidelijk naar voren. En dat had ook te maken met de strakke organisatie, met de uitmuntende voorzitter.
En waar zit hem dat dan in? Want hoe is het IPCC, in eerdere editie in ieder geval, hoe zat die organisatie in elkaar?
Nou, het is eigenlijk niet meer dan een klein secretariaat in Genève. En die coördineren de boel. En dat wil zeggen dat zij honderden wetenschappers over de wereld voor ieder rapport bij elkaar brengen. En die honderden wetenschappers die screenen dan de wetenschappelijke literatuur die op dat moment beschikbaar is. En nou ja, dat vatten zij dan samen.
Ja.
En dat zijn duizenden publicaties. Voor dit rapport hebben ze, als ik het goed zeg, 14.000 publicaties moeten doorwerken. Dus dat is een enorme hoeveelheid.
Gigantische pool mensen die door een gigantische pool informatie
vrijwillig
gaat.
Dus dat is een zeer tijdrovende klus die de mensen doen. Vaak, het is onderzocht. Het is vrijwilligerswerk. Je wordt vaak ook niet vrijgesteld van onderwijstaken als je werkt in de universiteit. Dus het is een soort liefdewerk uit papier, een rol die je dus moet roleren. Dat moet je niet dezelfde persoon de hele tijd laten doen.
Ja, en zij werken dan samen aan het IPCC-rapport.
Ja. En dan is er inderdaad nog een punt. We hebben het hier eigenlijk steeds over het IPCC-rapport, maar dat is het niet. Wat nu is verschenen is een eerste rapport in een reeks van 4. Waar beginnen ze altijd mee? Dat is de natuurwetenschappelijke basis. Van wat weten we nu echt, harde feiten van hoe het klimaatsysteem werkt. En vervolgens komen er nog rapporten over welke impacts kunnen we verwachten. Hoe kunnen we ons aanpassen, de adaptatie. Dat is meestal een apart rapport. Dan krijg je nog een apart rapport over mitigatie, zoals het wordt genoemd. Hoe krijgen we de broeikasgasuitstoot naar beneden en uiteindelijk naar nul. En dat wordt dan vervolgens weer allemaal samengeveegd in het eindrapport, het syntheserapport.
Ja, nou, het klinkt ontzettend grondig. Maar wat was daar dan in het verleden mis mee, volgens Arthur Petersen althans?
Nou, dat was dat het een beetje in groepjes was opgedeeld. Degene die dit rapport maakten, die hebben heel veel te maken met kansberekening. En kleine kans op hele erge dingen, bijvoorbeeld dat de ijskappen helemaal afsmelten. En dat berekenden ze dan. Maar ze waren bang dat andere groepen daarmee aan de haal gingen. Dus ze waren heel voorzichtig om dat ook erin te schrijven. En nu hebben ze dat er dus wel ingezet. En dat vindt Arthur Petersen dus een hele goede zaak.
Nu, daarentegen, is er expliciet aandacht besteed aan de onzekerheid, aan, dan zeg ik, dingen met een lage kans, maar een hele grote impact. En die zijn wel degelijk van belang. En daar eerlijk bij te zeggen, jongens, dit heeft een kleine kans. We kunnen het niet inschatten, maar het hoort wel bij de risicobeoordeling.
Voorbeeld is bijvoorbeeld het omslaan van de Amazone. Er zijn ideeën dat het regenwoud door opwarming en ook door houtkap op een gegeven moment in betrekkelijk korte tijd zou kunnen veranderen in een savanneachtig systeem. Het wordt gedacht over de permafrost bijvoorbeeld in het noorden, waar opeens heel veel broeikasgassen uit zouden vrij kunnen komen. Nou, dat soort gebeurtenissen met een hele, hele kleine kans, maar wel met een hele grote impact, die benoemen ze nu wel.
Ja, dus het is veel scherper opgeschreven allemaal. Er is veel meer ruimte voor rampzalige scenario's.
Ja, dus het is vooral veel scherper over de rol van de mens. En dat zie je ook heel goed als je oudere rapporten terugleest. In 1990 omschrijven ze het heel voorzichtig. Ik pak het er even bij. Ik lees voor. Introduction. What is the issue? There is concern that human activities may be inadvertently changing the climate of the globe through the enhanced greenhouse effect. Dus, nou ja, en zo gaat het hele rapport door. Het is allemaal heel voorzichtig.
Ja.
Het vorige rapport uit 2013, dat pak ik dan nu even bij. Even kijken, dat begint. Warming of the climate system is unequivocal, and since the 1950s, many of the observed changes are unprecedented over decades to millennia.
Nou, oké, dus het is wel duidelijk, het wordt warmer.
Het wordt warmer, mm-hmm. Maar de rol van de mens die komt dus veel later in het rapport. Mm. En dan pak ik nu het laatste rapport, of de samenvatting van het rapport, daarbij zin 1. It is unequivocal that human influence has warmed the atmosphere, ocean and land.
Dat is gewoon de eerste zin.
Dat is de eerste zin. Zin 2. Widespread and rapid changes in the atmosphere, ocean, cryosphere and biosphere have occurred.
Ja.
Nou, dat laat niks te wensen over.
Ja, het is gewoon duidelijk. De mens is verantwoordelijk.
Ja.
Ja, het is natuurlijk goed, denk ik, dat het IPCC dat allemaal veel scherper opgeschreven heeft. Maar in principe is die kernboodschap hetzelfde gebleven, hè, als in de voorgaande rapporten. Wat voor effect hebben die rapporten nou gehad?
Ja, je ziet het langzaam veranderen. In 1990, toen het eerste rapport werd uitgebracht, waren er nog gemengde berichten. De Volkskrant schrijft theorie over broeikaseffect nog zeer wankel.
Mm-hmm.
Een andere kop, het milieu als modeverschijnsel. Dat soort dingen. Dus er werd in die tijd toch nog wel ernstig getwijfeld over, bestaat het broeikaseffect en is de mens daar verantwoordelijk voor?
Ja, met de blik van nu is dat wel heel moeilijk voorstelbaar.
Ja, ja, precies. En het podcastteam heeft ook nog in de beelddatabank gezocht naar fragmenten en is op een discussie uit 96 gestuurd uit de talkshow Buitenhof.
Goedemiddag, welkom bij Buitenhof. De Tweede Kamer wilde nu eens eindelijk weten, wat zijn nou die schadelijke effecten van de CO2-uitstoot? Dus er kwam een commissie, de Klimaatcommissie. En uit die klimaatcommissie kwam dat er iets gedaan moest worden aan die CO2-uitstoot.
Het is erg. CO2-uitstoot het is erg.
Zoals het rapport dat verwoordt, vluchten kan niet meer.
Hmm. Het is erg, pardon. Daar wordt heel verschillend over gedacht in de wetenschap. De toeneming van het broeikaseffect staat toch helemaal niet vast. Die wordt betwist. Laat staan de rol van CO2 daarin. Die wordt nog veel meer betwist.
Nou, want cynisme, dat deel ik niet.
Maar er zijn ook wetenschappers die u hartelijk uitlachen. Die zeggen van opwarming van de aarde. Mag ik eens vragen, hoe meet je de temperatuur van de aarde? Doe je dat boven land, boven zee? Hoe hoog?
En er was op dat moment ook nog niet heel veel aandacht vanuit de media voor het onderwerp. Dus ja, wat moesten de mensen er ook van denken? De wetenschappelijke wereld was er min of meer wel over eens, maar daarbuiten niet echt. En dat werd bovendien ook nog aangewakkerd door een twijfelindustrie, zal ik het maar zeggen, die toen op gang werd gebracht. Er zijn eind jaren 80 al rapporten verschenen, onder andere van Shell en Exxon, oliemaatschappijen, waarin wordt beschreven wat er gaat gebeuren in opwarming.
Ja.
Vervolgens is er met name in Amerika een hele industrie opgetuigd om twijfel te zaaien. Naar voorbeeld van de tabaksindustrie. Dus er was een hele tabakslobby die heel lang twijfel heeft kunnen zaaien over de resultaten, over het verband tussen roken en longkanker. En naar dat voorbeeld, prachtig beschreven in het boek Merchants of Doubt, wordt beschreven hoe dat vervolgens ook in de klimaatwetenschap is toegepast. En dat heeft dus de zaak ook heel lang vertraagd.
Ja, het is heel succesvol geweest eigenlijk.
Heel succesvol, in Amerika nog steeds. In andere delen van de wereld is het al meer een achterhaald station. Maar goed, dat heeft wel zeker een rol gespeeld. Gaandeweg is het bewijs voor die klimaatopwarming natuurlijk harder en harder geworden. Er zijn ook steeds meer verdragen afgesloten. Je had in 1997 al het Kyoto-protocol voor de rijke landen om te proberen de broeikasgassen naar beneden te krijgen. En de grote klapper is 2015 met het Parijsakkoord.
L'accord de Paris pour le climat est accepté.
Je kunt wel zeggen, die consensus die is er inmiddels
ja,
wel.
Ja, absoluut.
Ja. En hè, als je nou naar zo'n rapport kijkt, ja, het is natuurlijk een middel, hè, en geen doel. Dus wat ik al eerder zei, het is mooi dat het zo scherp is opgeschreven. Ja, maar nu, want ik denk dat veel mensen die frustratie ook wel een beetje voelen. Er moet wel iets mee gebeuren.
Ja, dus er zijn al best scherpe doelen gesteld, maar die zijn voor de lange termijn. En het is dus nog maar de vraag of die allemaal voldaan worden. Je merkt het nu ook met het rapport en de afgelopen maanden met de bosbranden, de overstromingen. Ik bedoel, politici hebben de mond vol van hoe erg het is en dat er iets aan gedaan moet worden.
And on another very serious matter, the IPCC report.
World leaders and environmental activists call for immediate action following the grim warning from UN scientists.
We must accelerate the global transformation.
Wir müssen die Emissionen jetzt weltweit schnell senken, um im Jahr 2050 netto null zu erreichen.
Which once again affirms the serious challenge that we face here in Australia because of the serious implications for Australia of what's happening globally.
Maar dan moet het vervolgens ook wel gebeuren. En nou ja, dat is afwachten of dat ook zo zal zijn. Onze premier Mark Rutte die zei bijvoorbeeld ook nog dat het wel betaalbaar en redelijk moet blijven.
Ja, het IPCC heeft het erover dat er eigenlijk drastische maatregelen nodig zijn. Ja. Moet Nederland zich ook gaan voorbereiden op drastische maatregelen de komende jaren?
Nou ja, we hebben natuurlijk als Nederland alle doelstellingen op tafel liggen, ook als Europa. De vraag is alleen, hoe haal je ook die doelstellingen? Mm. En hoe doe je dat op zo'n manier dat het ook voor u en mij haalbaar en betaalbaar is? Dus hoe zorg je ervoor dat mensen ook zo goed mogelijk hun leven kunnen blijven leven? Dus dat ze in staat zijn het ook financieel mee te maken.
Dat klinkt weer als een terugtrekkende beweging, terwijl er nu echt daden nodig zijn.
En zo iemand als Arthur Petersen, die dus zo enthousiast was over dit IPCC-rapport, is hij nou een beetje hoopvol?
Ja, toch wel. Hij ziet ook dat er steeds meer landen zijn die doelen stellen. En dat er steeds scherpere doelen komen. Dus het is allemaal laat. Maar goed, het zal dus nu allemaal in een no-tempo moeten gebeuren. Maar je ziet het nu wel komen.
Dan ja, jongens, als we het willen, dan kunnen we het wel degelijk nog doen. En je ziet steeds meer landen. Waarvan je zou denken van, als die het niet doen, dan gebeurt het niet. Die zie je draaien. Ik denk met name in China. Ik heb toch wel punten van optimisme. Dat ik denk van, misschien wordt het toch nog wat. Maar ik blijf ook realistisch en denk dat we steven heel erg hard af op meer dan 2 graden. Dus het moet dan snel goed gebeuren.
En wat ik zo grappig vond, vanochtend kwam ik jou toevallig tegen op de redactie, terwijl ik met 2 collega's aan het klimaatsomberen was.
Jullie keken heel moeilijk, ja.
Ja, maar jij bent ook best optimistisch, hè? Want jij liep best monter voorbij toe.
Ja, vond je?
Nou ja, relatief monter.
Nee, ik moet zeggen, ik pas daarin wel bij wat Arthur Petersen zegt. Ik zie ook dat de mens, als het er echt op aankomt, gewoon hele mooie, goede dingen kan doen. En ja, als je ziet hoe het gaat langzaam, ik geef het toe. Maar ja, de doelen die worden gesteld, het moet nog maar allemaal uitgevoerd worden. Maar het kan ook heel snel gaan. Je ziet het bij windmolens, zonnepanelen. Dat gaat allemaal, die ontwikkelingen die gaan zo snel. Het is al gewoon concurrerend met fossiele brandstoffen en nog verder. En datzelfde zie je nu langzaamaan op gang komen voor de elektrische auto's. Dus daar kunnen enorme versnellingen in zitten.
Ja,
dus in die zin blijf ik wel hoopvol.
We zijn eindelijk die omslag aan het maken.
Ja.
Dankjewel, Marcel.
Ja, graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. 1 verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Esmee Dirks, Henk Ruighoek van der Werf en Jeppe van Kesteren. Dit was Vandaag, morgen weer.
De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws. Het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.